Zo, bedankt voor de heerlijke zangdienst, de mooie liederen. Wat mij erg aansprak was, God maakt vrij. En als we ergens iets nodig hebben, dan is het over het thema van vanochtend, staat hier. Dat gaat over het vervolg van de bergreden, gaat over het leren bidden. Als we ergens vrij in mogen worden, is het in gebed. Nou, we hebben er al heel veel gehad. Ze zijn allemaal te beluisteren op de website, individueel. Maar vandaag gaan we het hebben over leren bidden. We gaan een aantal Bijbelgedeelten lezen. Allereerst Jeremia 29, vers 12 en 13. Is eigenlijk aan het volk Israël gericht, maar mogen we ook op onszelf betrekken. Daar lezen we het volgende. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden. En ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Dat is een belofte van de Heere God. Een tweede gedeelte die we gaan lezen is in het Nieuwe Testament, in het Evangelie van Marcus. Marcus 1, vers 35. Daar lezen we iets over de Heere Jezus aangaande het gebed. En dan lezen we het volgende. Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij, Jezus, op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plaats om daar te bidden. Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij, Jezus, op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. Het laatste gedeelte wat we lezen is uit Matteüs, uit de bergreden, waar we gebleven zijn, Matteüs 6, vanaf vers 5 tot 8. En dan lezen we het volgende. En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagogen en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon alreeds ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je vader, die in het verborgen is. En jullie vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na. Jullie vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog voor jullie het hem vragen. Tot zover de schriftlezing. We gaan een zegen vragen voor het woord. Lieve Vader, dank u wel dat we mogen bidden. Hiermee wilt u ons ook leren bidden. Wilt u ons zo vrij en vrijmoedig maken dat we naar u toe zullen gaan. Ik wil ook een zegen vragen voor dit woord, Heer, dat we het begrijpen, dat het in ons hart een uitwerking mag hebben, Heer, dat we verlangend zijn naar u. Dat we tijd vrijmaken voor u in het verborgene. Dan bidden we zo in Jezus' naam. Amen. Op het plaatje zien jullie een man en een vrouw. Een monnik. Het is een beetje, het licht valt erop, misschien een beetje moeilijk te zien. Die zit daar in stilte. Een beetje een beetje Oosters orthodox, schat ik in. En een vrouw die in stilte in een hoekje van de kerk bij kaarsen het aangezicht van de Heer zoekt. Ik had het heel mooi, ik had het heel krachtig. In stilte, in het verborgene, achter gesloten deuren. God zoeken, een mens die God zoekt. We gaan naar drie dingen kijken. En wanneer jullie bidden, daar begint Jezus mee. Het tweede is, bidden achter gesloten deuren. En de derde is, door de Vader gehoord worden. Drie elementen die de Heer Jezus hier aansnijdt. We hebben een serie gehad over je gerechtigheid. Een grotere gerechtigheid dan de Farizeeën. En dan haalde de Heer Jezus iedere keer iets wat de wet had gezegd en wat hij zei. Maar ik zeg u, we beginnen nu aan een serie dat we de gerechtigheid gaan toepassen. Waarbij de Heer Jezus zegt, dat moet je dus niet doen voor de ogen van mensen. En iedere keer sluit de Heer Jezus dat af en jullie Vader die in het verborgene ziet. De Vader in het verborgene. We hebben vorige keer gehad over het geven van aalmoezen. Vandaag gaat het over bidden en de volgende keer ook nog, omdat het wat ruimer is. En daarna gaat het over vasten. Allemaal praktische toepassing om als discipel van God, als volgeling van de Heer Jezus, te kunnen leven. Het gebed neemt een belangrijke plek in. Verhoudingsgewijs gaat de Heer Jezus hier dieper op het gebed in. Want het volgende gedeelte gaat over het Onze Vader, waarin de Heer Jezus leert hoe we kunnen en moeten bidden. Jezus is zelf altijd een man van gebed geweest. Nog, hij bidt en pleit voor ons bij de Vader. Maar ook hier in het aards bestaan nam hij iedere gelegenheid om zijn Vader op te zoeken. Sterker nog, toen de Heer Jezus aan het kruis hing, bad hij voor zijn vijanden. En voor de mensen die om hem heen stonden. Zelfs toen bad hij. Een klein tipje van de sluier. Als je naar Lucas gaat, waar ook de bergrede wordt verteld. En je kijkt naar hetzelfde gedeelte. En dan gaat het over ook het gedeelte van de Onze Vader. Dan halen ze daar nog het element aan van iemand die volhardend. Een vrouw die volhardend haar recht probeert te halen. En dan sluit de Heer Jezus af door te zeggen, en dat is wel essentieel, en daarom noem ik het hier, dat hij zegt, hoeveel te meer wil de Vader de Heilige Geest geven? En dat is de essentie. Het gaat in het gebed altijd om de Heilige Geest. Het gaat in de hele bergrede om de Heilige Geest. Het gaat om dat een volgeling van de Heer Jezus heeft een nieuw hart gekregen, is een nieuwe schepping, een kind van God. Jezus heeft onze zonde aan het kruis gedragen. En wij mogen in hem leven. Galaten 2 vers 20. Niet ik, maar Christus leeft in mij. Het is een leven door de Heilige Geest. En daar gaat het hier in de bergrede altijd om. Een nieuw hart. Leven door, van en uit en tot de Heilige Geest. Wanneer jullie bidden. Het eerste punt. Wanneer jullie bidden. De vanzelfsprekendheid die de Heer Jezus hier eigenlijk al begint. En wanneer jullie bidden. En dan begint hij eigenlijk hoe je het niet moet doen. Zoals de huichelaars, vol aandacht voor de mensen. Maar wanneer jullie bidden. Dat betekent dat het een tijd is om te bidden. Er is een tijd om te eten, er is een tijd om te slapen. Maar er is boven alles een tijd om te bidden. En dat is eigenlijk de vraag van vanochtend. Heb jij een vaste tijd waarop je bidt. Is er plaats voor gebed in jouw leven? Als we het niet plannen, dan gaat bidden ook niet gebeuren. Gebed gaat niet vanzelf. En het wordt er al helemaal geen vaste gewoonte. Jezus ging gewoontegetrouw, zocht hij de stilte op. En of het nou in het donker was. Ik kan ook teksten noemen dat het 's avonds laat was, al tegen in de nacht. Maar Jezus had de gewoonte om zijn Vader te zoeken. Iemand zei eens, en dat vond ik heel treffend, onthoud goed dat er in de hemel niet gebeden wordt. De gebeden die wij uitspreken vinden zijn uitwerking in dit aardse leven. En dat is natuurlijk essentieel. Wij leven vanuit het Koninkrijk van God. En dat wil niet anders zeggen dan dat God het voor het zeggen heeft in ons leven. En als we de Heer Jezus volgen, dan gaat de koning zichtbaar worden in ons leven. het doel is, hè, karaktervorming, de berg, Heilige Geest, gaat dat doen door ons heen, is dat de liefde van Christus steeds meer zichtbaar wordt in jou en in mijn leven. En dat is waarom gebed nodig is. Als wij bidden voor het Koninkrijk van God, dan bidden we dat het nu zichtbaar wordt in dit aardse leven. Uw Koninkrijk komen zullen we laten zien bij het Onze Vader. Jezus is bij de Heer. Jij en ik, wij zijn de handen van God. Wij zijn de voeten van God. Wij geven het Koninkrijk weer in dit leven. Wanneer jullie bidden. Dus in het hier en in het nu is ontvangen wij door het gebed onze instructies in dit aardse leven. Bidden gaat niet vanzelf. Ik vrees dat er maar weinig mensen zijn die iedere dag trouw hun vader opzoeken. Dagelijks bidden. En dan spreek ik even in het algemeen, maar de mensheid, de mens zelf. Mensen eten, mensen drinken, mensen slapen, mensen staan weer op, ze gaan naar hun werk, ze keren weer terug naar hun huizen. Ze genieten van Gods weldaden, we genieten van de zon, we genieten van de regen, soms. Maar we hebben sterfelijke lichamen, de tijd tikt. En er komt een dag, dan slaan we onze ogen op in het dodenrijk. En zullen we verantwoording moeten afleggen van hoe we geleefd hebben. Maar mensen spreken nooit tot God. Nooit. De natuurlijke mens zoekt God niet op. Nooit. De mens leeft, en dan spreek je in het algemeen, in zonde. Een mens mist het contact met God. En onze zondige natuur maakt dat we als mens nooit vanuit onszelf God gaan zoeken. Nooit. Romeinen zegt, als je in de zonde leeft, dan ben je een slaaf van de zonde. En alleen het volbrachte werk van Christus kan ons vrijmaken van de slaaf van de zonde en worden we een slaaf van Christus. Dan gaan we over van de dood naar het leven. Vanuit de dood komt nooit het leven. Alleen Christus, die de dood is ingegaan, die brengt ons over naar het leven. En we kunnen onder de indruk zijn van wat de wereld te bieden heeft. Naar allerlei religieuze uitingen. Welke vorm het dan ook hebt, of heeft, of welk gezicht het heeft. Van yogamatjes tot weet ik het wat. Op meditatieve momenten of wat er ook is. Maar echt bidden. Komen tot de drie-ene God. Komen tot de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Kan een mens van nature niet uit zichzelf. God moet het geven. God roept ons. Bidden is het diepste verlangen van God de Vader om jou en mij te ontmoeten. Zoals Adam en Eva konden wandelen in de avondkoelte, zo verlangt God naar ons. Hij is het die je roept. En we hebben hem nodig. Maar heel veel christenen, tot onze schande, en ook zelf heb ik daar ook periodes in mijn leven gehad. Dat we eigenlijk dan, ondanks dat we tot geloof gekomen zijn, en er is zelfs een boektitel van Grusel, dat we eigenlijk soms christen-atheïsten zijn. Ja, christen-atheïsten. Ja, christen-atheïsten. Een mens die leeft ten diepste alsof God er niet is. Ook wij gelovigen kunnen zo opgaan in het leven, dat we eigenlijk helemaal geen tijd maken voor God. Dat God er niet is. En dan zijn we een soort christen-atheïst. We geloven in hem en we geloven in het volbrachte werk. Maar in die zin, zoals de Hebreeënbrief, we veronachtzamen het. We schatten het niet meer op waarde. We zijn vergeten van hoe ver we gekomen zijn. We zijn niet meer onder de indruk geraakt van wat zonde is. Zonde, de diepte van de zonde, begrijp je pas nadat je kind van God geworden bent. Want de mens die in zonde leeft, ziet de zonde helemaal niet. Kijk maar naar politici. Ze hebben altijd oplossingen, politici. Altijd programma's over dingen, hoe je je moet gedragen. Dan moet je zo doen, er moet wat geld bij. Als je arme mensen maar wat rijker maakt, dan komt het vanzelf allemaal goed. Want nee, je hebt een arme zondaar en als je hem geld geeft, wordt het een rijke zondaar. Maar een zondaar blijft een zondaar. Wat we nodig hebben is een nieuw hart, een nieuw leven in Christus. En gebed is de motor daarvoor. Dat is het grootste goed, dat wanneer we bidden en naar God de Vader gaan, dat kan Hij de geest rijkelijk uitstorten in je hart. Bidden en zondigen kunnen nooit samen in hetzelfde hart leven. Gebed zal of de zonde verteren, of de zonde zal het gebed verstikken. Maar beide, dat kan niet waar zijn. En zo is het. De boze zal zijn pijlen altijd richten op gebed. En Jezus vraagt wanneer jullie bidden. Maar hij zal er altijd proberen je te verleiden weer tot zonde. Waardoor je je weer schuldig gaat voelen. Wanneer je geweten je aanklaagt. Wanneer je weer een terugtrekkende beweging wil maken. Maar dat moet je niet doen. Als je zondigt, gewoon naar God gaan. En het uitspreken. En hij zal je reinigen door het bloed van het lam. En we kunnen weer verder gaan. Richard Wurmbrand, een dominee die in Roemenië vele jaren heeft moeten lijden onder het marxisme, zei: besteed meer tijd met het praten met God dan te praten met mensen over God. En dat is waar. Als ik kijk naar het leven, als ik kijk naar mijn eigen kinderen, de mate waarin je tijd maakt voor je kinderen, zegt wat over je liefde voor je kinderen. De mate waarin ik tijd maak om bij God te zijn, zegt ook wat over mijn liefde voor God. Maar we zijn zwak. En we schieten zo snel daarin tekort. En maar Jezus roept ons op om te volharden. Om te bidden. Wanneer jullie bidden. En het paradoxale is nou juist, als we verder lezen. De huichelaars, die bidden graag. Die staan in de synagoge en op iedere straathoek te bidden, zodat iedereen hen ziet. En Jezus zegt, ze hebben hun loon al. Voel je de paradox? Als je echt oprecht wil, heb je de neiging, is het een hele strijd om tot bidden te komen. Maar huichelaars, die hebben er helemaal geen moeite mee. Die vinden het heerlijk om gezien te worden. Waarschijnlijk als niemand kijkt, bidden ze niet. In het Grieks staat er hypocritos. Voor ons in het Nederlands is dat hypocriet. En dat betekent eigenlijk acteren, toneelspelen, fake. Het is fake nieuws wat ze vertellen. Ze waren dol op bidden, de huichelaars. Maar als niemand keek, dan deden ze het niet. Dat wil de Heer Jezus niet. Hij is niet tegen openbaar bidden. Maar waar het om gaat, het gaat om je hart. Dan gaat het in de hele bergrede om. Waar zit je hart? Jezus roept dat we bidden achter gesloten deuren. Dat lezen we in het 6e vers. Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug. Sluit de deur en bid tot je Vader die in het verborgene is. En jullie Vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. De Vader is in het verborgene. Je zou kunnen zeggen dat God de Vader van intimiteit houdt. Tussen jou en mij. Een gesprek achter gesloten deuren. Het verborgene. Op deze manier kan geen mens zien of horen wat er gebeurt. De huichelaars kregen onmiddellijk hun loon, eer en aandacht van mensen. Maar het frappante is dat de Heer Jezus zelf zegt, ik heb helemaal geen plek om mijn hoofd ergens neer te leggen. En ik denk dat vandaag de dag in dit leven, 2/3 van de mensheid niet eens een eigen plek heeft. Het is wel eens uitgerekend dat misschien 70-50% van de mensen, 2-3 mensen op een paar vierkante meter moeten leven. Er zijn altijd mensen. Ik heb wel eens een moment gehad met Sis dat we dachten van, oh, dat is gezellig, een stukje wandelen. Overal kwam je mensen tegen. Ik werd er gek van. We hebben een uur een poging gedaan om geen mensen tegen te komen. We kwamen altijd mensen tegen. Overal dacht je een stukje bos, hup, toen kwamen ze weer aan. Hey, ha, ho. In grote kolonnes. Er was nooit een moment van rust. En het was in die tijd niet anders. Mensen hadden niet een eigen ruimte waar ze, niet eens een eigen deur waar ze zich achter konden verschuilen. Het is dan ook een beeld wat de Heer Jezus geeft van zoek de stilte. De Heer Jezus zocht het in de natuur, in de olijfhof. Of gewoon op een stille plek, dat kon 's nachts zijn of dat kon 's ochtends zijn. Maar hij zocht een plek waar hij de wereld even de wereld kon laten. De wereld heeft zijn eigen problematiek, altijd. En dat gaat maar door, de wereld draait door. En dat blijft doorgaan. Een privéplekje. De Heer Jezus adviseert ons om een plekje te creëren in stilte waar jij een intieme ontmoeting met de Vader kan hebben. Een intieme ontmoeting met de Zoon. En een intieme ontmoeting met de Geest. Dat is quality time. Leg die smartphone weg. Pak je Bijbeltje. Zoek een moment. 20 minuutjes. Begin daarmee. 20 minuten. Zoek de stilte. En ik denk als we beseffen hoe groot dat is, dat de schepper van hemel en aarde, van de complete kosmos, we zijn een stofje daarbij vergeleken, dat hij zegt, kom maar, ik wil tijd hebben met jou alleen. Niemand erbij. Wat wij bespreken, gaat een ander geen fluit aan. Jou en mij. Klein mensje, kom maar. Ik hou van je. Je mag komen zoals je bent. Deel me je hart. Dat is wat God wil. Deel je hart. Je falen, je pijn, je verdriet. Alles wat we ons kan hebben. Mag je bij God brengen. Heer Jezus zal laten zeggen, daar waar je hart is, daar is je schat. Dat stille plekje zal men de loop van je leven een schatkamer worden. Daar gaat God tot je spreken. En als je moe bent, en ik ben dat nog wel eens, jarenlang geworsteld met enorme vermoeidheid, dan ga je dagdromen. Dan schiet je continu weg. Bidden wordt dan een strijd. Je wil je wel concentreren, maar het lukt je niet. En dan schiet je weer weg. Daar moet je doorheen. En zo heeft iedereen zijn eigen aanvechtingen daarin. Maar als je die plek claimt, dat moment, dan gaat God tot je spreken. In de stilte. Door het woord. Op een wonderlijke manier laten we dan zien dat we van God houden. Er valt niks te verdienen. Er valt heel veel te verdienen. Vanuit het verborgene. Maar niet voor de wereld. Hier kan ik de show op stelen. Ik kan hier meeslepend zie mij hier eens een kind van God zijn. Maar in het verborgene blijkt wie je echt bent. In de stilte. En dan hoef je ook helemaal niet hypocrisisch te zijn. Te acteren of fake. Dan mag je met al je tranen, je pijn en verdriet. Mag je gewoon aan zijn voeten zijn. God houdt van je. Krijgen we op alles een antwoord in ons gebed? Nee, God is daar heel soeverein in. Soeverein wil zeggen, God doet in die zin wat hij denkt wat goed is. Ik werd er eigenlijk door geraakt als ik kijk naar Lazarus. Iemand is ernstig ziek en Jezus wordt verzocht. Heer, kom, bid voor Lazarus. En hij doet het niet. Lazarus sterft. Blijkbaar vond God het een beter idee om hem uit de dood op te wekken dan te genezen. En wij weten hoe het afloopt. En dan kunnen we dan allemaal prachtige vol met tranen zitten. Jongen, wat mooi hè. Hij werkt later, maar je zal er maar in zitten. Dat zijn moeilijke dingen. Gods weg is niet altijd een makkelijke weg. Maar het is wel de beste weg. Door de Vader verhoord worden. Daar gaat gebed uiteindelijk om. Gehoord worden door de Vader, wanneer je in de intimiteit bij hem bent. Toch zijn er ook gebeden die God niet verhoort. Daar is de Heer Jezus heel duidelijk in. Hypocriet gebed verhoort hij niet. Maar ook, vers 7, moeten we niet doen zoals de heidenen doen. Eindeloos voortprevelen. Dat wil niet zeggen dat je niet moet volhardend bidden. Dat moeten we wel degelijk. Maar met een omhaal van woorden als dat je God moet overtuigen. En als je denkt van nou is de hemel maar bestormd met een brei van woorden, dan gaat hij het wel doen. Dat moet je niet doen. De heidenen denken zo dat door een overvloed van woorden hun gebed verhoord zal worden. Maar ze hebben geen idee, zegt de Heer Jezus, wat bidden is. En dan moest ik eigenlijk ook denken aan het in de tijd van Baal, Elia ten opzichte van de Baalpriesters. En wiens God zou antwoorden op het gebed, die zou Heer zijn. En de Baalpriesters en maar schreeuwen en doen en nog harder schreeuwen. En Elia ging dat vuurtje nog wel opstoken. Die zei, joh, misschien is hij doof, misschien ligt hij te slapen. Het zou nog wat harder. Het heeft geen zin. Zo is God niet. En dat is ook wat de wereld te bieden heeft op dit gebied van meditatie. En maar lang genoeg liggen op matjes en doen en 40 dagen weet ik het wat, langs allerlei gebedsrollen lopen, Tibet bezoeken en al dat soort dingen. Oosterse religies, er is van alles. Maar daar vind je het niet in. God vind je in het verborgene. Prediker 5 zegt in vers 1, wees niet te snel met uw mond en laat uw hart zich niet haasten een woord te uiten voor het aangezicht van God. Want God is in de hemel en u bent op aarde. Laat daarom uw woorden weinig in aantal zijn. Het doel van ons gebed is om door de Vader gehoord te worden. En wat is dan nodig om gehoord te worden door de Vader? Dat is zijn wil en onze nood. Wat is Gods wil? Dat is enerzijds een makkelijke vraag. Het is heel veel duidelijk wat God wil. Dat hebben we vanuit het woord. God wil gebeden worden. God wil dat we omzien naar weduwe en wezen. God wil dat we vragen om de Heilige Geest. God wil, en vul maar in. Er is al heel veel duidelijk. Er is ook de verborgen wil, Gods leiding. Over keuzes die je moet maken in het leven. Stappen die je moet nemen. En God is geen schreeuwlelijk, die staat er in je oor staat te toeteren. Het is vaak die hele zachte, gentleman stem. Het gevoel, de impulsie die geeft. Dat je weet, ja, die kant moet ik op. En dat vraagt tijd. Want eer dat wij stil zijn om te horen, is mijn ervaring, daar gaat tijd overheen. Maar als we ons aanleren om het verborgene naar het verborgene te gaan, je eigen privéplekje, je eigen schatkamer, waarin je God mag zoeken, dan kan de Heilige Geest je klaar gaan maken om ook Gods verborgen wil voor jouw leven kenbaar te maken. Het is de Heilige Geest die dat in je hart gaat leggen. We moeten in die zin dan ook maar heel eenvoudig zijn in het gebed, in het praten naar God. Maar dan is het verbazingwekkend dat Jezus zegt, jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog voor jullie het hem vragen. Dan zou je zeggen, ja, als je dan toch allemaal al weet, waarom dan zo moeilijk doen? Toch? Als hij alles weet, waarom zullen we het hem nog gaan vertellen? Waarom dan toch bidden? Een paar gedachten daarover. In Lucas 18 vers 1, het is God zelf die ons uitnodigt om te bidden. Mogen we de kleine dingen bidden, voor de kleinste dingen in je leven. En als we heel eerlijk zijn, uit het perspectief van God is alles wat wij bidden heel klein. God is ver weg in die zin, tegelijkertijd in het gebed heel dichtbij. Als je in Rotterdam bent, dan moet je maar eens even kijken langs de Westersingel in een zijstraatje. Dat vind ik altijd een prachtige spreuk, die hangt daar aan de muur. Van de maan afgezien zijn wij allen even groot. En dat vind ik ook zo mooi als het gaat om gebed. We kunnen wel denken, ja, moet ik nou weer zoiets onbenulligs naar de Vader gaan? Ja. Het maakt eigenlijk niet uit, want hoe groot het ook is, de crisis in je leven, van Gods perspectief gezien is het allemaal even klein. Maar hij vindt het allemaal even belangrijk. Gebed houdt ons ook nederig. Het is geen show. De spotlight is weg. Je bent daar in je kleine kamertje, waar je ook bent, of in de natuur, of buiten. En dan gaat het tussen jou en je maker. Tussen jou en de Vader, tussen jou en de Zoon. Die voor je bidt en je pleit. En de Geest die soms voor je zucht, die je woorden geeft. Geen upsmuk, gewoon wie we zijn. Wij hebben dat nodig. Het houdt ons nederig. God is God, alomtegenwoordig. Hij doet wat hij wil en hij is almachtig. En wij zijn een klein, nederig schepseltje. Een mens. En het is dat God het zelf zegt, maar het klinkt bijna belachelijk. Ik ben geschapen in zijn beeld. Dus kijk vanuit het perspectief van het heelal, van de kosmos, dan denk ik, waar hebben we het over? Een God die zo groot is, die alles gemaakt heeft om te laten zien wie hij is, niet te beroerd was om de onderste weg te gaan voor zijn kinderen, voor zijn beelddragers, een klein mensje, nietig en klein, een stofje aan de weegschaal. En dat hij zegt, voor jou ga ik mijn leven geven. De zonde, de verlorenheid van de mens is zo groot. Maar het offer wat Christus bracht is nog vele malen groter. Dat kunnen we, denk ik, nooit onder woorden brengen. Maar God heeft er ook voor gekozen voor het gebed, zodat hij onze gehoorzaamheid kan eren. God eert jou wanneer je tijd vrijmaakt voor hem. Hij respecteert dat. Hij vindt dat fijn. Hij ziet, hij ontvangt jouw liefde en hij gaat je daarvoor belonen. Dat klinkt dan heel raar, van alsof hij het daarvoor doet. Maar het is nou eenmaal wie God is. Hoe fijn is het als ouders als je kind je vragen om een klusje of om een dingetje? Dat doe je als ouders. Dat vind je fijn. En je eert daar je kind mee. Je helpt ze. Er staat in Jacobus 4, je verlangt iets, maar je krijgt het niet, omdat u niet bidt. Jona ging pas bidden toen hij in de vis zat. Toen had hij pas zijn kleine kamertje. Toen was zijn wereldje inmiddels zo klein geworden dat hij niet anders kon dan zich uit te roepen naar God. Dat is wat God verlangt. Jouw hart en zijn hart. God kent onze behoeften. Maar waardeert het als we door ons gebed het verschil gaan maken. Gebed brengt namelijk verandering. In mij, in ons. Er komt nooit een moment, als ik in mijn stille tijd naar de Heer kom, dat ik hem verras. Als ik mijn woorden uitspreek, dat de Heer zegt, tjonge, jonge, jonge, daar zeg je wat. Heb je er nog nooit over nagedacht? Nee. Maar de verandering vindt plaats in ons. Omdat we onze noden gaan zien vanuit het perspectief vanuit God. Of omdat hij gewoon met zijn liefde komt en ons troost. Maar gebed brengt God ook in beweging. Zo wil hij in beweging gebracht worden. Als wij eenparig in onze verborgen kamertjes het aangezicht van God gaan zoeken. Voor deze stad. Voor de verlorenheid in deze stad. Voor al die mensen die God niet kennen. Die het verschil niet weten tussen hun linker en hun rechterhand. Als wij in onze stille tijd al die mensen die leven vanuit gebrokenheid, gebroken gezinnen, noem het maar op, met pijn en verdriet, dan gaan we God in beweging brengen. Dan gaat de Heilige Geest onze hart in vuur en vlam zetten voor de Heer Jezus. En komen wij in beweging. God zet ons in beweging. En God heeft beloofd dat hij zal antwoorden. Wij hebben gebed nodig. Het is als zuurstof. God heeft gebed niet nodig. God heeft ten diepste ons helemaal niet nodig. God is volmaakt gelukkig in zichzelf. De Vader, de Zoon en de Geest. Zij zijn wie ze zijn en altijd zullen zijn. Maar zij nodigen ons uit om deel te hebben aan hen. Aan de liefde. God roept ons op tot gebed. Als iets vanzelfsprekends. Wanneer jullie bidden. Zoek een plekje. Jouw schatkamer. Daar waar je de Vader en de Zoon en de Geest mag ontmoeten. In stilte. Zonder omhaal van woorden. Gewoon wie je bent. Hoe groot of hoe klein je noden zijn. Breng ze bij de Heer. Spreek het uit. En hij zal horen. De Vader wordt erdoor geëerd. En de Vader zal jou ervoor eren. Bidden moeten we leren. We moeten leren om tijd vrij te maken voor God. Zodat het een gewoonte wordt. Zodat we het gaan waarderen. Zodat we erin gaan groeien. Dat is het verlangen van God de Vader. Zoek de stilte. Doe die deur dicht. En wees met hem. Amen. We gaan danken. Lieve Vader. We willen bidden, Heer, voor een geest van gebed, Heer, over deze gemeente. Heer, om stil te zijn en stil te worden voor u, is niet altijd makkelijk. Heer, er is zoveel wat ons afleidt. Er is zoveel wat de wereld ons biedt. Er is zoveel wat onze aandacht vraagt. Maar Heer, geef ons dat diepe verlangen door uw Heilige Geest om uw aangezicht te zoeken. Heer, dat we ook als gemeente beter uw stem zullen verstaan. Om keuzes te maken, om stappen te nemen. Heer, om uw plan voor deze stad, ook met andere broeders en zusters in deze stad, Heer, tot een goed einde te brengen. Er zijn nog zoveel mensen, Heer, die u niet kennen. Heer, geef ons het verlangen, Heer, om de wil die al geopenbaard is in uw woord, Heer, ook om dat uit te voeren. Om te zien naar weduwe en wezen. Om te zien naar elkaar. Heer, dat uw liefde mag groeien. Dat ons karakter gevormd mag worden. Heer, en dat we licht en zout zullen zijn voor deze stad. Dat bidden we zo in Jezus' naam. Amen.